voor onze luisteraars thuis een schriftlezing. Die is uit het Nieuwe Testament vanmiddag. Twee gedeeltes. Markus 10, de versen 1 tot en met 12. En Efeze 5, de versen 22 tot en met 33. Dus Markus 10 en Efeze 5. En aan de orde van behandeling is zondag 41 van de catechismus. De collectengemeenten die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas, het diaconaat. En met de uitgang voor het bouwfonds. Kerk, kerkelijke kas, dan het diaconaat en dan het bouwfonds. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen, enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 95 is een hele geschikte psalm om zo de dienst mee te beginnen, voor te zetten. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer en met God gewijde zang ontmoeten. En ook het derde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Komt, buigen wij ons dan biddend neer. We doen ook vanmiddag belijdenis van ons geloof en daarna zingen we samen uit de volgende psalm, 96, het allereerste vers. Zing, zing een nieuw gezang de Heere, zing aarde, zing die God ter ere, looft Heere naam met hart en met mond. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag de Bijbel open bij het Nieuwe Testament, het Evangelie van Marcus, het 10e hoofdstuk. En dan de brieven van Paulus, Efeziërs, het 5e hoofdstuk. Eerst Marcus 10, de verzen 1 tot en met 12. Marcus 10. En vandaar opgestaan zijnde ging hij naar de landpalen van Judea door de overzijde van de Jordaan. En de scharen kwamen wederom samen bij hem en gelijk hij gewoon was, leerde hij hen wederom. En de fariseeën tot hem komend vroegen hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekend. Maar hij antwoordende zeide tot hen: wat heeft u Mozes geboden? En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidsbrief te schrijven en haar te verlaten. En Jezus antwoordende zeide tot hen: vanwege de hardigheid van uw hart heeft hij ulieden dat gebod geschreven. Maar van het begin van de schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt. En daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En in het huis vroegen hem zijn discipelen wederom van hetzelfde. En hij zei tot hen, zo wie zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een andere trouwen, die doet overspel. En dan de Efeziërsbrief, het 5e hoofdstuk, vanaf het 22e vers tot en met het einde van het hoofdstuk. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere, want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. En daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad van het water door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, zoals hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. En zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, een ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat ze de man vrezen. Tot zover. Voordat we het onderwijs dat de catechismus ons geeft over het 7e gebod met elkaar gaan overdenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere in de hemel, ook vanmiddag worden wij erbij bepaald dat u ons uw geboden hebt gegeven. In de afgelopen tijd hebben we samen als gemeente ook al een aantal van uw geboden mogen overdenken. En het is ons al duidelijk geworden dat uw geboden wijd zijn. Een enorme rijkwijde bevat. En niet alleen dat ze een rijkwijde bevatten, maar ook een diepte. Een hele diepte bevat. U heeft uw geboden aan ons gegeven, Heere. Niet om ons te knellen. En niet om ons leven te kwellen. Maar om ons in die waarachtige vrijheid te doen staan. Die waarachtige vrijheid, waar uw oude volk Israël iets van heeft geproefd, toen ze uit Egypte werd bevrijd, verlost. Uit dat slavenhuis, dat diensthuis, daaruit verlost, ontvingen ze uw geboden, om op die manier ook in die vrijheid te kunnen blijven staan. En nu mogen wij, Heren, als nieuwtestamentische gemeente ook die geboden weer ontvangen. En dat om die ware vrijheid die er is in de Heere Jezus Christus, om die ook werkelijk te beleven. En om daarin ook te blijven staan. Om niet opnieuw gebonden te worden door de machten van de zonde. De machten van de duisternis en van de hel. Maar om die weg, die echte vrijheid te beleven. Het is zo goed, Heere, dat u ons uw geboden hebt gegeven. En wilt u geven dat wij dat vanmiddag ook weer mogen beleven. Hoe goed het is dat u uw geboden gaf als vaargeulen waarin ons levensschip veilig kan varen zonder aan de grond te lopen. Heere, wilt u geven dat ook onze jonge mensen daar het een en ander van mogen zien. Ook vanmiddag, als de dingen ook juist onze jonge mensen heel wat te zeggen hebben. We bidden om uw zegen, Heere. We bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Dat wij ook vanmiddag een open hart mogen hebben om de dingen te ontvangen. En geef ook uw dienaar een mond om te spreken en een hart dat bewogen is en dat vol liefde ook de gemeente wil onderwijzen. Heer in de hemel, we zullen vanmiddag ook ontdekken dat aan dit gebod ook kanten zitten die ook diep ingrijpen in ons leven. En het kan best zijn dat er vanmiddag onder ons ook moeite en pijnlijke punten ook naar voren komen vanuit de overdenking van dit gebod. We bidden, Heere, of u wilt geven dat we vanmiddag het gebod mogen ontvangen als uw gebod. Dat we het niet zien als geboden van mens, niet als geboden van de kerk, maar als uw geboden die goed zijn voor ons leven. We bidden om uw zegen, Heere, over ons samen zijn. We willen vragen of u ook wilt zijn met allen die met ons verbonden zijn, die meeluisteren. Dat gebeurt tegenwoordig op verschillende manieren. Wilt u ze zegenen die op een ander tijdstip naar deze dienst luisteren? We bidden het in het diepe besef dat we zonder uw zegen niet kunnen. En aan de andere kant ook in het diepe besef, Heere, dat u uw zegen ook aan ons geven wilt, naar uw belofte. Samen willen wij vanmiddag voorbeden doen voor de uitbreiding van uw koninkrijk, Heere. Uw koninkrijk, dat het uitgebreid mag worden op de zendingsterreinen, laat het zo mogen zijn dat een ieder die ook daar zijn werk, zijn taak in mag ontvangen, dat hij dat ook mag doen met vrucht en met zegen, door uw geest geleid. En wat zou het een zegen zijn dat er ook onder die verre volkeren meer en meer mensen mogen komen om hun heil en hun hoogst geluk te beschouwen in de vorst van Sion, de Heere Jezus Christus. Wij willen samen denken aan uw oude bondsvolk Israël vanmiddag, Heere. Uw oude bondsvolk dat ook onder hen meer en meer gevonden mag worden, dat er gebogen wordt voor de vorst van Sion. Zegen in het bijzonder ook de Messias belijdende Joden. Wij bidden van u, Heere, of u wilt zijn met de uitbreiding van uw koninkrijk wereldwijd. We denken in het bijzonder ook aan onze zuster Annette van der Linden. Morgen zal het een jaar geleden zijn dat ze uit ons midden is uitgezonden. In de afgelopen periode is het niet altijd gemakkelijk geweest. Er is veel op haar afgekomen. We dragen haar ook van harte aan u op. U weet wat ze nodig heeft. Gedenk haar in uw gunst en in uw liefde. Heere, zo komen we samen tot u. We weten ons afhankelijk van uw onmisbare zegen. Wij beleiden onze onwaardigheid in onszelf voor u. En we vragen, we bidden, wees ons nabij en wees ons genadig. Alleen op grond van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 26, gemeente, is een psalm waarin een belijdenis ligt opgesloten. En die belijdenis die zouden we als volgt kunnen omschrijven. Dat de psalmdichter zegt dat hij ernaar verlangt om in alles de geboden van de Heere te houden. Ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. Maar tegelijk vraagt hij dan ook, beproef me maar, Heere. Want mijn hart ligt voor uw oog steeds open. Doorzoek me maar en toets maar mijn gangen, doorgrond maar mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Laat ook maar zien waarin ik nog niet naar uw geboden leef. Psalm 26, 2, 3 en 4. onze aandacht vraagt de zondag 41. Vragen en antwoorden 108 en 109. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid, alle van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis, rein en ingetogen moeten leven. Het zij in de heilige staat van het huwelijk of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Omdat ons lichaam en ziel tempels van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. En daarom verbiedt hij alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en ook wat de mens daartoe kan trekken. We zingen aan het einde van de preek, na het amen van het gebed des Heren, het zevende en ook het achtste vers. Gij weet het, onze kracht is klein en de drift te veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat. Verlos ons uit des boze macht en bescherm ons en sterk ons door uw kracht. Het zevende en het achtste vers van het gebed des Heren. Gemeente, we zijn toegekomen aan het zevende gebod. Dat luidt, gij zult niet echt breken. In dit gebod gaat het in de allereerste plaats om het huwelijk. God heeft het huwelijk hoog, heel hoog. En hij vraagt van ons, van u, van jou en mij. Hij vraagt van ons dat wij dat ook zullen doen. En dat is niet altijd even makkelijk. Omdat we na de zondeval in een geweldige gebrokenheid leven. Maar het gaat niet alleen in het zevende gebod om het huwelijk. Dit gebod bestrijkt ook het hele terrein van de seksualiteit, hè? Want wij worden opgeroepen, zoals de catechismus dat ook verwoordt, om onszelf rein te bewaren. En dat is niet iets wat zomaar meevalt. We hebben onszelf tegen. En we hebben ook de samenleving waarin wij leven, hebben we ook tegen. En daarom, we gaan vanmiddag samen luisteren naar het zevende gebod. En dan zeg ik alvast, mocht dat wat ik zeg nou vragen oproepen of bepaalde moeite ook geven, of heb je nog vragen op dit terrein waar ik dan vanmiddag dan niet op inga, dan mag je weten dat ik altijd open sta voor reacties van uw kant of van jouw kant. We gaan het vanmiddag samen dus hebben over dat zevende gebod. En dat thema dat ik gekozen heb, dat is eigenlijk ook voor de hand liggend. Eerbied voor het huwelijk. Eerbied voor het huwelijk. Dat zevende gebod, gij zult niet echt breken, dat heeft, dat zal iedereen vanmiddag wel ook zo ervaren, dat heeft in de allereerste plaats te maken met het huwelijk. Nader bepaalt het huwelijk tussen een man en tussen een vrouw. Het huwelijk, ja, dat is door God zelf ingesteld. Dat is nou niet iets van ons mensen, maar God heeft het ons gegeven. Je leest het al in de allereerste hoofdstukken van de Bijbel en het komt ook weer terug. We hebben het gelezen in de woorden van Jezus en ook in de woorden van de apostel. God heeft gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal hem een hulp maken. En die zal als tegenover hem zijn. God heeft aan de man een vrouw gegeven. Hij heeft uit de man een vrouw geschapen. Hij heeft een hulp gegeven aan de eerste mens. Een hulp. Ja, dat is nou niet zozeer als een slavin. Dat is niet een hulp in de huishouding. Dat is nou niet van die vrouw die moet nu de man maar in alles dienen. Nee, hulp betekent aanvulling. Hulp betekent elkaar aanvullen om samen de schepper te eren en ook om samen de moeite en de vreugde van het leven te beleven. Aanvulling, hulp. En ook een reden waarom de Heere aan de man een vrouw gaf, was om samen kinderen te krijgen. Zo zou het menselijk geslacht gebouwd worden, over het rond van de aarde zich kunnen uitbreiden. En God had natuurlijk ook al iets meer voor ogen. Hij wilde op die manier ook dat zijn huis vol zou gaan worden. Zijn koninkrijk moest toch ook gestalte krijgen. Het huwelijk, gemeente, en dat is wat wij vanmiddag toch tegen elkaar moeten zeggen. Het huwelijk is van heilige kom af. En als God het nou zo hoog heeft staan, dan moeten wij mensen er niet minachtend over spreken of minachtend ermee omgaan. Iets wat, en ik hoop niet dat ik te negatief ben, maar iets wat wel veel gebeurt. Hè? Heel veel jonge mensen, zeker in onze samenleving, die besluiten om maar ongehuwd te gaan samenwonen. Waarom zou je je relatie nou eigenlijk vast gaan maken, officieel gaan maken op het stadhuis? Kost alleen maar veel geld. En wat heeft die overheid er nou mee te maken? En wat heeft die kerk er nou mee te maken dat wij samen door het leven gaan? En stel je nou eens voor, wat niet ondenkbeeldig is, dat je na kortere of langere tijd je relatie weer wilt beëindigen. Wat een rompslomp. Dan moet je scheiden en als je nou maar samen woont, kun je zo weer bij elkaar vandaan. En dat soort argumenten worden er gehanteerd om toch maar ongehuwd te gaan samenwonen in onze samenleving. En ja, helaas komt het in heel wat families voor. En ik weet van de pijn die het vaak geeft bij ouders, bij grootouders, dat ze dan tegen me zeggen, ja, mijn kinderen, mijn kleinkinderen wonen ongehuwd samen. Daar komt veel voor. En daarom, tegenover al datgene wat er in onze samenleving aan argumenten wordt gehanteerd, moeten we het helder hebben voor elkaar. Ik zeg het ook tegen onze jonge mensen vanmiddag, moeten het heel helder hebben voor elkaar. Het huwelijk is van heilige kom af. God heeft het ons gegeven. He, dus als je een tijd verkering met elkaar gehad hebt en je besluit om je liefde vast te maken en om elkaar trouw te beloven, dan moet je dat ook echt vast doen in de vorm van een huwelijk. He, en dat is onopgeefbaar. Het huwelijk. Het is waar. Het is wel een verbinding tussen een man en een vrouw voor het hele leven. Het is dus eigenlijk maar geen kleinigheid. Mensen die gaan trouwen, die beloven elkaar lief te hebben en bij te staan, zoals in het huwelijksformulier ook wordt gezegd, totdat de dood ons scheidt. Dat betekent dat we maar niet zomaar moeten gaan trouwen. Nee, je moet elkaar de tijd geven om elkaar goed te leren kennen, jongens en meisjes. En zeker als je erg jong bent, dan moet je daar heel voorzichtig in zijn. Ik zou het dan zo eens willen zeggen, je moet niet te grote schoenen aantrekken. Je moet elkaar en jezelf de tijd geven om ook tot een bepaalde mate van rijpheid te komen. En dat bedoel ik echt niet betuttelend of zo, maar weet je... dat je pas rondom je 22ste en je 23ste, en dat is natuurlijk voor ieder wel weer wat verschillend, maar dat zo'n beetje door de bank genomen, dat je pas op je 22e of je 23e tot een bepaalde rijpheid bent gekomen. Je bent volwassen voor de wet als je 18 bent. Maar echt rijp, dan ben je vaak al wat ouder. En dan moet je, denk ik, dat toch goed begrijpen dat dat van belang is, als je, zeker als je belangrijke beslissingen wilt nemen, zoals het huwelijk. Het huwelijk is maar niet zomaar wat. Het huwelijk is niet van, wij vinden het allemaal zo romantisch en het is zo'n prachtige dag, hopen we. Nee, het is een hele belangrijke stap die je zet voor de duur van je leven, totdat de dood ons zal scheiden. Nu we het er toch samen over hebben, jongeren, omdat het eerste doel van het huwelijk is dat je samen de Here dient. Daarom is het ook geweldig belangrijk dat je ieder voor zich en ook samen als jongens en meisjes die verkering hebben, de Here leert dienen. Als je verkering hebt, moet je samen ook bidden. En samen ook spreken over het geloof en de dingen die met het Koninkrijk van God samenhangen. En dan moeten deze dingen dus echt waarde voor je gekregen hebben. Daar wil ik vanmiddag graag de vinger bij leggen. Realiseer je nou, jongens en meisjes, jongeren, realiseer je nou, voordat je verkering zoekt, dat het ook gaat om die geestelijke kant. Het is helemaal niet verkeerd als je op een gegeven moment verkering wilt hebben. Dat is een normaal verlangen. Je wil een lieve vriend, je wil een lieve vriendin. Prima. Maar realiseer je, je moet samen de Here kunnen dienen. En zoek een gelovige jongen, een gelovig meisje. En nou, dan begrijp je natuurlijk ook wel dat ik vanmiddag zo tegen je zeg, zo'n gelovige jongen of zo'n gelovig meisje moet je wel zoeken op plekken waar je ze kunt vinden. Hè? En die kun je niet vinden in de wereldse uitgaanscentra. Tenminste, dat lijkt mij nou niet echt voor de hand liggen. Jou wel? En daarom doe mee, hè, met dat verenigingsleven in de kerk en bezoek ook, hè, christelijke bijeenkomsten, conferenties, hè, waar andere christelijke jongeren bij elkaar zijn. Daar mag je ook om je heen kijken. En doe het biddend. Toen Isaac bezig was met zijn partnerkeuze, toen heeft Isaac, zo staat in de Bijbel, toen heeft Isaac de Here gebeden in het veld, dus heel persoonlijk, om de komst van zijn bruid. Nou, dat mag jij ook doen. Heel persoonlijk, de Here bidden om een goede partnerkeuze. Het is maar geen kleinigheid. Hè? En als je de Here erin kent, belooft hij dat hij jouw paden ook recht wil maken. En als je nou een niet-gelovige vriend of vriendin krijgt. Soms overkomen die dingen je. Ja, dat weet ik. Nou, spreek dan met hem en spreek dan met haar over de dingen van de Here. Neem hem maar mee naar de kerk. Neem haar maar mee. Ook naar de vereniging. Bid voor hem of voor haar. Wat zou het een zegen zijn als hij of zij ook de Here leert kennen en dienen. En gelukkig komt dat voor. Ja. Maar helaas komt het tegenovergestelde ook voor. Hè? En ja, ik heb het meer dan eens zien gebeuren. Dat gelovige jongeren worden meegetrokken de wereld in. Ik ken ook de voorbeelden helaas van mensen die geestelijk niet op één lijn zaten en toch besloten om met elkaar te trouwen. Ja, en dan ervaren ze dikwijls later in hun huwelijk een geweldig stuk eenzaamheid. En als er kinderen worden geboren en die moeten opgevoed worden, dan staan ze alleen. Ik herinner me nog een moeder die met een ongelovige vader getrouwd was en die ook de nood van haar hart uitte toen ze zei, en ik sta ook overal alleen voor. Ze bedoelde de geestelijke kant van de opvoeding, ook geestelijke ondersteuning. Ik sta overal alleen voor. Ze had geen steun in dat opzicht van haar man. Het huwelijk is een verbinding tussen een man en een vrouw. En dat voor de duur van het hele leven. Een verbinding tussen man en vrouw. Dat laatste, dat moet je er vandaag gewoon heel expliciet bij zeggen. Want, jawel, het is waar. In steeds meer landen is een huwelijk mogelijk tussen mensen van gelijk geslacht. Gistermorgen sloeg ik het RD open. En dan lees je natuurlijk altijd eerst even de voorpagina. En toen stond zo op een gegeven moment op de voorpagina... Er zijn weer twee landen bijgekomen waarbinnen het mogelijk is dat mensen van hetzelfde geslacht een huwelijk met elkaar sluiten. Het is steeds verdergaand gebeuren. Het wordt in steeds meer landen mogelijk. Maar, en dat klinkt radicaal. Maar laten we vanmiddag eigenlijk helemaal geen twijfel over laten bestaan. Voor God is dat geen huwelijk. Hij schiep man en vrouw, heeft Jezus zelf nog gezegd. We hebben het gelezen, Matthäus 10. Hè? Hij schiep man en vrouw en gaf die beide aan elkaar. Hè? En nou weet ik ook wel. De gebrokenheid na de zondeval zo ontzettend groot is, dat dat zich ook manifesteert op het terrein van de liefde. En dat het inderdaad zo is, hè, dat mensen ook liefde kunnen opvatten voor medemensen van hetzelfde geslacht. Dat is een gevolg van de gebrokenheid, dat weet ik. Maar moeten we dat dan op één lijn stellen met liefde tussen man en vrouw? Maakt het geen verschil of mensen van hetzelfde geslacht elkaar lief hebben, of dat een man en een vrouw elkaar lief hebben? We moeten het vanuit God bekijken, gemeente. En dan moeten we zeggen, dat maakt wel verschil. In de wereld maakt het geen verschil. En we krijgen er steeds meer mee te maken dat we dat ook eigenlijk zo niet eens meer hardop mogen zeggen. Maar voor God maakt het wel verschil. In het Oude Testament heeft God daar het een en ander over gezegd. Leviticus 18, Leviticus 20. In het Nieuwe Testament heeft God daar het een en ander over gezegd, Romeinen 1. En daarom kunnen wij een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht niet goedkeuren, laat staan in een dienst bevestigen. Al wil ik meteen vanmiddag er wel aan toevoegen, gemeente, en dat moet ook duidelijk zijn, dat gelovige mensen die anders geaard zijn, dat dat beslist geen mindere mensen zijn. Die conclusie moet u niet trekken. Het zijn wel mensen die een zwaar kruis te dragen hebben, omdat die mensen van Gods wegen geen toestemming krijgen om dat wat het verlangen is van ieder mens, liefde te geven en liefde te ontvangen, in die zin niet voor hen mogelijk is. En daarom hebben ze een strijd. En in die strijd hebben ze onze voorbeden nodig. En als ze ervoor openstaan, hebben ze ook onze steun daadwerkelijk nodig. Dus laten we dan vanmiddag dat ook wel heel helder hebben. Dat we niet alleen maar afwijzend zijn, absoluut niet. Niet alle mensen kunnen trouwen. Ook niet alle mensen die wel graag zouden willen trouwen, gaan trouwen. Er zijn alleengaande mensen die een diep verlangen in hun hart koesteren naar een lieve man, naar een lieve vrouw en naar kinderen. En dat is te begrijpen. Dat is te begrijpen. En zeker, gemeente, als je zo'n verlangen hebt en als je daar ook biddend mee omgaat en toch kruist niemand je levenspad dan is dat een geweldige strijd. Het kan ook een geweldige aanvechting zijn. En daar moeten we niet te klein over denken. Ook dat is een zwaar kruis. Alleen gaan de mensen die graag willen trouwen, maar die geen partner ontvangen. Niet omheen gaan. Maar ook deze mens in het gebed gedenk. En dan is het waar. Elk kruis dat wij hebben te dragen, dat mogen wij achter de Heere Jezus aanleren dragen. Absoluut waar. Maar weet u, dat moeten we, denk ik, ook soms maar niet al te makkelijk zeggen. Begrijpt u wat ik bedoel? Wanneer we met het kruis van onze medemens te maken krijgen, dan moeten we, denk ik, ook onze medemens de ruimte geven om dat kruis ook te verwoorden. En om daar ook de moeite die ze daarmee hebben, om die ook werkelijk uit te spreken. Want anders krijgen ze, als we heel makkelijk ook zeggen, je mag het achter de Heere aandragen, dan krijgen ze soms het gevoel, ik mag mijn kruis niet eens noemen. Maar dat mag wel. En aan de andere kant, natuurlijk, al ons kruis, hoe ons kruis er ook uitziet. Voor de een is het dit, voor de ander is het dat. Hoe ons kruis er ook uitziet. We mogen het achter de Heere aan leren dragen, dat is zeker. Van de week, op de catechisatie, tijdens die PowerPoint presentatie, toen kwam er een dia voorbij en die dia die bleef deze hele week eigenlijk een beetje bij mij haken. Dat was een dia van een kruis en dat kruis dat was omgeven met twee handen. En die dia die wilde eigenlijk zeggen, zo mogen we ook te midden van de moeite van ons leven en het kruis wat wij te dragen hebben, mogen we toch onze handen uitstrekken naar het kruis van de Heere Jezus. En zo in zijn kracht ons kruis dragen. Dus dat mag wel. We mogen elkaar daar ook op wijzen. Maar u begrijpt, gemeente, als ik zeg, geef de mensen die een kruis te dragen hebben wel de ruimte om ook de moeite van hun kruis te uiten. Als wij als man en vrouw nou getrouwd zijn en wij hebben gekozen voor het huwelijk, ja, dan zijn wij er toch? Dan hebben wij toch aan dit gebod voldaan? Dan kunnen we toch vooruit gaan? Dan kunnen we dit gebod laten voor wat het is? Gemeente, ik zou vanmiddag willen zeggen, als je een christelijk huwelijk sluit, is het één. Maar om een christelijk huwelijk te beleven, dat is twee. Waarom? Je blijft mens. Je blijft mensen met verschillende achtergronden, verschillend karakter. En dan is het zeker waar, ook de band van de liefde, die verbind je aan elkaar. Want anders, ja, dan had je natuurlijk niet voor elkaar gekozen. Dat is zo. En de liefde, dat is zo'n wonderlijk iets, hè? Die heeft eigenschappen geweldig. Als je 1 Korinthe 13 daarover leest, dat zou je dan vanavond nog eens keer op moeten zoeken. Dan word je er echt weer kom je er van onder indruk. Wat een geweldige eigenschappen de liefde heeft, hè? Bijvoorbeeld, liefde is geduldig. Nou, wat heb je geduld nodig in de omgang met elkaar? Liefde zoekt zichzelf niet. Wat is het van belang dat je jezelf niet zoekt, zeker niet in een relatie. En al die eigenschappen heeft de liefde. En daarom is het wel van belang dat de liefde bloeit, dat de liefde niet weggaat. Je zult er als getrouwde mensen steeds weer op bedacht moeten zijn dat de liefde niet moet verkillen. Dan heb je dus echt tijd voor elkaar nodig, aandacht voor elkaar nodig en ook veel spreken met elkaar. En inderdaad niet jezelf zoeken, maar je man, je vrouw zoeken. En op die manier proberen om het huwelijk ook als een vreugde te blijven ervaren. En voor alles is het natuurlijk van belang, als wij een christelijk huwelijk hebben gesloten, dat wij het ook op een christelijke wijze blijven zien en blijven beleven. En dat kan niet zonder het gebed. Dat kan ook niet zonder het zoeken van de Heere. En dat moet je samen in een christelijk huwelijk ook altijd blijven doen. Samen en afzonderlijk de Heere zoeken. En als dat gaat verdwijnen, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Weet u, in Efeze 5 heeft Paulus de parallel getrokken tussen het huwelijk en de verhouding tussen Christus en de gemeente. En wanneer wij nou de Heere mogen zoeken in ons huwelijk, dan wil Hij door zijn Heilige Geest ons zo vernieuwen, dat er ook vanuit ons iets komt naar de ander toe. Wat er van Christus naar de gemeente toe komt. En wat komt er van Christus naar de gemeente toe? Liefde, bescherming, instandhouding. Heeft Christus zichzelf gezocht? Hij heeft zijn gemeente gezocht, zijn volk gezocht. Heeft Christus zichzelf gezocht? Hij heeft zich voor hen overgegeven. Hij heeft zijn leven voor hen overgehad aan het kruis van Golgotha. De Heere heeft zijn gemeente lief, zoals mensen elkaar niet lief kunnen hebben. En als we het van hem verwachten, dan zal hij door zijn geest iets van die liefde die hij voor zijn gemeente heeft, ook in ons hart geven voor elkaar. En zo krijgt ons huwelijk ook een beetje een afspiegeling. Een afspiegeling van die verhouding tussen hem en tussen zijn gemeente. Je mag het van hem verwachten. Je mag het ook opnieuw van hem verwachten. Als je zegt, het gaat op dit moment in mijn huwelijk allemaal niet zo florissant. Ja, gemeente, en dan komen wij bij een punt wat best pijnlijk is en ja, waar we ook heel omzichtig, denk ik, met elkaar het over moeten hebben. En dat is het punt echtscheiding. In principe geldt, en dat heeft Jezus ons ook nog weer eens voorgehouden in Marcus 10, wat God heeft samengevoegd, dat scheidde de mens niet. Ja, en toch kwam onder het Oude Testament echtscheiding al voor. Dat klopt. Daar wijzen ze ook de Heere Jezus op. En zeggen ze tegen de Heere Jezus, ja maar wacht eens even. Mozes heeft toch ook al toegegeven dat men een scheidsbrief aan elkaar kon geven. Ja zeker, zegt de Heere, dat klopt. Maar dat was wel vanwege de hardheid van het hart. Dat is nou niet wat er zomaar even bij hoort. Het is niet zo van, ja, wij hebben na verloop van tijd, hebben wij besloten om maar uit elkaar te gaan en dat dan even zo'n scheidbrief op tafel komt. Nee, zegt Jezus, dat is vanwege de hardheid van het hart. Je zou kunnen zeggen, dat is vanwege de gebrokenheid van het leven. Dat wil eigenlijk zeggen, er moeten bepaalde voorwaarden voor zijn, waarbinnen dan die scheidbrief kan worden gegeven. Jezus heeft gezegd dat er maar één wettige, legitieme grond voor de echtscheiding is. En dat is het overspel. Als je man of je vrouw het met een ander heeft gehouden. En dan mag de benadeelde partij tot scheiden overgaan. Het hoeft niet, want het zou nog beter zijn als men zich daarna toch weer gaat verzoenen. Natuurlijk, onder schuldbeleiden van degene die de oorzaak ervan is. Maar verzoenen is dan altijd nog weer beter. De apostel Paulus, gemeente, heeft in 1 Korinthe 7 er nog een grond, een legitieme grond aan toegevoegd. De apostel Paulus heeft het in 1 Korinthe 7 over kwaadwillige verlating. En dat bedoelt hiermee, als twee mensen met elkaar getrouwd zijn. En van die twee gaat op een gegeven moment één, die is ongelovig en die blijft ongelovig. En die gaat dan weg. Die wil niet meer met die gelovige partij blijven samenleven. Ja, in dat geval kan het huwelijk worden ontbonden. Kwaadwillige verlating. Maar ik zal u eerlijk zeggen, in de loop van de tijden, van de geschiedenis, is dit ook wat breder opgevat en heeft men gezegd, ieder die kwaadwillig wordt verlaten, om wat voor reden dan ook, die kan zijn huwelijk laten ontbinden. De gebrokenheid is groot. En de gebrokenheid, gemeente, die maakt ook dat er soms binnen het huwelijk dingen plaatsvinden die heel ernstig zijn. Het kan sprake zijn van lichamelijke mishandeling. Het kan sprake zijn van langdurige geestelijke mishandeling. En ook die gronden, ook die feiten worden meer dan eens ook gekozen of toegestaan, laat ik het zo zeggen, als gronden voor de echtscheiding. Want dan komt eigenlijk het dilemma in het vizier, hè? Of het gaat om het leven van de een, of het gaat om de instandhouding van het huwelijk. En dan wordt toch voor het leven van de mens gekozen. Maar u begrijpt hoe moeizaam ook de afweging van deze dingen is en hoezeer de gebrokenheid ook hierin naar voren komt. Maar bij alle zijlijnen moeten wij toch de hoofdlijn in het oog houden. Wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. En wat een verdriet als het toch zo ver komt. Als het niet anders kan, wat een verdriet ook dan voor de betrokkenen. Wat een verdriet voor de kinderen. Wat een verdriet voor de familie die er omheen staat. Ontstellend. En toch, daarom is het zo wijs dat God heeft gezegd, gij zult niet echt breken. Het is beter om het huwelijk in stand te houden, ondanks al die moeite en zorgen. Hoewel, nogmaals, het soms gewoon niet anders kan dan dat het huwelijk toch wordt beëindigd. Gemeente, jongens en meisjes, waar dit zevende gebod ook betrekking op heeft, dat is het hele terrein van de seksualiteit. En nou vind ik zelf dat de kans al niet de plaats is om daar heel breed uit over te spreken. En dat kun je dan beter eens een keer doen als je met elkaar op de catechisatie bent of als je met elkaar een bijbelstudie houdt. Maar toch een aantal algemene lijnen wil ik vanmiddag wel trekken. In de eerste plaats, seksualiteit is niet slecht, is ook niet verwerpelijk in zichzelf. Absoluut niet. Alleen, het moet wel een plaats krijgen binnen het kader dat God ervoor heeft geschapen. En wat is dat kader? Nou, dat is heel simpel, inderdaad, het huwelijk. Waarin twee mensen van verschillend geslacht in liefde en trouw aan elkaar verbonden zijn voor de duur van hun hele leven. Binnen dat kader mag de seksualiteit een legitieme plaats krijgen. En mag het ook tot vreugde zijn om elkaar op die manier volledig toe te behoren. Nou ja, en dan hoor ik eigenlijk al jongens en meisjes zeggen, ja, maar als je nou verkering hebt, hè, en als je nou echt van elkaar houdt, en ja, dan kan dat toch ook wel, hè? Je moet maar niet vooruitgrijpen op het huwelijk. Want stel nou eens, je hebt verkering met een jongen of een meisje en je gaat met elkaar naar bed en de verkering gaat uit. Wat dan? Ja. Nee, maar ook als het niet uitgaat, dan is het van belang dat je dat kader in het oog houdt, het huwelijk. Trouw en liefde, dat zijn de kaders van het huwelijk. En die moeten er zijn om ook werkelijk elkaar lichamelijk volledig te kunnen toebehoren. Ook als je geen verkering hebt, is het belangrijk om in het oog te houden wat de Heere van ons vraagt met betrekking tot deze dingen. We leven in een tijd, gemeente, in een wereld ook waarin mensen zich ongeremd aan hun seksualiteit overgeven. En zelfs als er geen liefdesrelatie is, dan vindt men dat er ruimte moet zijn voor deze omgang, als het maar met wederzijdse instemming is. Men heeft het zelfs over een one-night stand. De indruk die reclame wekt, die muziekclips wekken, die bepaalde films wekken, is dat het allemaal nou zo normaal is als de wereld normaal is. En zelfs minister Plasterk, en dat wil toch wat zeggen, zelfs minister Plasterk vindt dat dit beeld bijstelling behoeft. En hij verplicht scholen om aandacht te geven aan de seksuele opvoeding van de jongeren. Ik wil vanmiddag tegen jou zeggen, wees kritisch naar wat er op dit gebied op je afkomt. Bijvoorbeeld ook heel praktisch, hè? Kijk uit met ongefilterd internet. De verleiding is maar 2 muisklikken van je verwijderd. Kies zeker als christelijk gezin voor een gefilterd internetgebruik. Ik weet dat sommigen dat betuttelend vinden, maar toch blijf ik dat zeggen. Kies daarvoor. Waarom zou je het nou niet doen, als de mogelijkheid er is? Houd jezelf rein. En misschien dat je zegt, ja, maar hoe moet dat? Hoe moet dat? Ik heb gelezen dat de seksuele driften tot de sterkste behoren in een mensenleven, en zeker als we jonger zijn. Hoe houden wij onszelf toch rein? Nou, dan is het antwoord, denk ik, het antwoord dat in het geestelijke vlak ligt. Door onze onreine verlangens te kruisigen. En hoe moeten wij dat doen? Kruisigen, je vlees kruisigen. Hoe moet dat? Door het te leggen aan de voeten van de Heere Jezus. Door te bidden, steeds maar weer opnieuw. Heere, heilig mij nou, door uw Heilige Geest. Geef mij de kracht ook om die verleidingen te weerstaan. En Heere, vergeef ook mijn zonde. Want ieder mens moet ook belijden dat hij in velerlei opzicht in dit gebied gezondigd heeft en nog steeds zondigt. Al was het dan niet altijd in de uitleving, dan wel in zijn gedachten, in zijn hart. Hoe moeten wij tegen de onreine verlangens, de gedachten, de woorden, de werken, hoe moeten we strijden? Met dat wapen van het gebed. Jongeren, bid maar veel. Heere, gij weet het. Onze kracht is klein. Onze driften veel, het hart onrein. En wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons toch verlaat? En verlos ons uit des bozen macht en bescherm ons en sterk ons door uw kracht. Amen. Laat ons samen bidden. Wij hebben het verstaan vanmiddag, Heren, dat dat zevende gebod ook een hele rijkwijde heeft. Dat het zevende gebod gaat over het huwelijk, als instelling van u. Maar de gebrokenheid maakt dat er juist op dat terrein ook zoveel nood is. En Heren, we bidden voor mensen die niet trouwen kunnen, omdat hun liefde zich richt op mensen van hetzelfde geslacht. En als ze daarmee strijden, als ze daar ook zoveel moeite mee hebben, wilt u ze staande houden. We dragen ze van hart aan u op. Er zijn ook mensen die zo graag zouden willen trouwen en een partner uit uw hand ontvangen en een gezin. En toch, er is niemand die hun levenspad kruist. En ook dat kan een kruis zijn. Heren, wilt u ze nabij zijn en de kracht geven om ook dat kruis te dragen. Als wij getrouwd zijn, Heren, dan is het ook van belang dat we ons huwelijk op een christelijke wijze mogen beleven. En we kunnen er op dat terrein ook niet een moeite en zorgen en een stuk verdriet zijn. Heren, we bidden voor allen die vanmiddag bij die nood, bij die moeite in hun leven werden bepaald. Heren, we hebben het samen gehad over dat moeilijke punt van de echtscheiding. Een onmogelijke mogelijkheid. En de gebrokenheid geeft, Heren, dat het soms niet anders kon. En we bidden ook voor degene onder ons die daarmee te maken kregen in hun leven. Wat een verdriet. Wat een diep ingrijpend verdriet. Wilt u ze ondersteunen en troosten, Heren? Wij hebben vanmiddag samen erbij stilgestaan dat ook dit zevende gebod te maken heeft met het hele terrein van de seksualiteit. En juist in deze samenleving waar wij deel van uitmaken, wordt er zo ongeremd over gesproken en wordt het ons getoond. Heren, geef dat onze jonge mensen, er een diep inzicht in mogen krijgen wat uw wil is. En dat die wil van u daarin ook haaks staat op dat wat er in deze wereld allemaal gebeurt. Maar Heren, leer ons allen om ons rein te bewaren. In onze daden, in onze woorden, ook in onze gedachten. En we hebben het samen gezongen, Heren. Wij toch zijn zwak en onze kracht is klein. Sterk ons door uw macht en maak en houd ons rein. Heren in de hemel, wij bidden u om uw zegen voor de week die voor ons ligt. Wilt u met ons zijn als we geroepen worden om ons werk weer te doen? Wilt u met ons zijn als we naar school gaan? Wilt u zijn met de familie van Doorn, die komende dinsdag rondom dat open graf moet komen te staan? Troost en sterk hen. Wij dragen ook nogmaals aan u op onze broeder Willemsen van de Molenstraat. Heren, in de laatste uren van zijn aardse leven wilt u hem veel uitzicht geven op dat eeuwige dat u belooft, dat eeuwige leven in heerlijkheid. Hij mag er zicht op hebben. Ondersteun u hem en zijn vrouw en zijn kinderen in deze moeilijke uren. Heren, wij komen zo samen tot u. En wij vragen van u alles wat vandaag niet is geweest naar uw wil ons dat genadig vergeven. Om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 119 en dan het 58e vers is de slotzang van deze middagdienst. ga in vrede. De nieuwe week ook weer in, met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.